Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte is het Bijbelboek Judas, vers 8 tot en met 16. Het Bijbelboek Judas, vers 8 tot en met 16. De te zingen psalmen, psalm 123, vers 1 en 2. Psalm 1, vers 1 en 3. Psalm 73, vers 10. Psalm 25, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte, Judas, vers 8 tot en met 16. En het te zingen psalmen, psalm 123, vers 1 en 2. Psalm 1, vers 1 en 3. Psalm 73, vers 10. Psalm 25, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 123 en daarvan de versen 1 en 2, het eerste en tweede van 123, ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht die op de hand zijn zeren, om noodruf te begeren, en toch der macht is op een vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij toch op onze Heer, tot hij ook ons genadig zij. En de tweede, geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. En wat daar verder volgt, 1 en 2 van Psalm 123. De schriftlezing in dit avontuur vindt u in het Nieuwe Testament, de brief van Judas. En in deze derde Bijbellezing zijn wij toegekomen aan het 8e vers. Er wordt nu gelezen uit de brief van Judas, de versen 8 tot en met 16. 8 tot en met 16, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Desgelijks evenwel ook deze, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michaël de archangel, toen hij met de duivel twistte en handel van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraf u. Maar deze hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij en hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingegaan en door de verleiding van het loon van Biliam zijn zij heen gestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in uw liefde maaltijden. En als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrees. Zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden. Zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Wil de baren der zee hun eigen schande opschuimende, dwalende sterren, dewelke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen. Vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelden naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderde zich over de personen om des voordeels wil.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht is hier in een gemeenschappelijk gebed. Tekening der goddelozen. opdat ze herkend zouden worden. Heere, u geeft vanavond wederom uw woord tot onderwijzing. En waar een mens nu van nature geen kennis heeft van goddelijke en eeuwigheidszaken, is het zo van eeuwigheidsbelang om onderwijs te krijgen, om geleerd te worden, in alle stukken onderwezen te worden van u, wie u bent en wie u eeuwig zijn zal, maar ook wat een mens is, wat hij is geweest, wat hij is geworden en wat hij zal moeten zijn, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Maar ook wat het is als hij zal blijven, het die hij geworden is. Krachtens zijn val in het verbondshoofd Adam, eeuwig zal blijven. Een verdoemelijk mensenkind, die dan ook eeuwig onder uw toren zal moeten blijven liggen. Heer, en al is van u gezegd door uzelf dat u geen lamp bent van uiterste duisternis. En dat is in alle opzichten waar, ook daarin, dat het niet onhelder is wie u bedoelt met uw kinderen. En dat het niet onduidelijk is wie u bedoelt met dwaallichten, dwaalleraren, goddeloze mensenkinderen. En ook vanavond wellicht in overvloede, maar het kan nooit genoeg gezegd en gehoord worden, worden ze weer getekend. En dan kan het zijn dat wij al luisteren en hebben bedacht, ach, daar herken ik me niet helemaal in. Ben niet bekeerd, ben zondaar, maar zo erg, zo liederlijk, zo ontuchtig, zo opgeblazen. Nee, ach, en dan hebben we misschien nog een beetje hoop vanavond. Valt nog wat mee. Want wie zichzelf spiegelt, die spiegelt zichzelf zacht. Maar Heere, wilt u dan laten zien dat wellicht nog in de trappende mate er onderscheid kan zijn, maar wezenlijk zijn er maar twee soorten mensen. Het is dood of het is levend. En onbekeerde dode mensen zijn allen even afzichtelijk. Want er is geen afzichtelijke wezen dan een gevallen mensenkind die de trekken van Satan vertoont. Heren, en dat mag ons gebed vanavond zijn, wilt u ons laten zien. Niet alleen de dwaalleraren, de goddelozen in Juda's tijd. Ook niet alleen, of ook daarbij nog, wie het zijn in onze dagen. Ook dat is van belang, dat we ze zullen herkennen. Maar als derde, of wij het ook zelf zijn. Ook wij getekend zijn. Ten principale getekend zijn in die goddeloze in Juda's tijd. Heren, wilt u dan licht geven? Want als we bij eigen licht dat zouden moeten beoordelen, ach heren, dan zal het meevallen. Maar wilt u dan licht schenken? Dank dat wij hier vanavond weer mogen zijn met een deel van de gemeente. Om onderwezen te worden, geleerd en bekeerd. En wilt u zelf in ons weer het woord nemen? Heren, want het is een voorrecht om hier te zijn. U heeft ons hier gebracht in uw aanbiddelijke weg van voorzienigheid. Maar ook deze weldaad zal verantwoord moeten worden bij al die andere weldaden die wij al ontvangen hebben. En we zullen moeten leren dat het uw barmhartigheid is die tot bekering leidt. En deze goede tierenheden te samen niet anders willen dan ons daar brengen waar we van nature niet wensen te zijn. Wilt u zo Heer, ons ook vanavond geven te beseffen wat het is om voorwerp te mogen zijn van de goddelijke onderwijzing. Maar ook wat het is om straks dan te moeten verantwoorden met al uw woorden, al die predikaties, al die raadgevingen, al die onderwijzingen, niets te hebben gedaan, dan wellicht te bespreken, mogen nog voor onszelf geldig verklaard, maar in wezen er nooit zaligmakend deel aan gekregen. Wat het is om met de weldader, de weldoener in het aangezicht te slaan, bloed te vertreden en liefde te verachten. Heren, dan moeten wij vanavond spreken over mensen van wie wij zouden zeggen, en misschien zeggen we het ook wel, hoe durven ze zo te leven in een christelijke kerk? Maar kon het zijn dat vanavond ook een stem in ons hart klinkt? Hoe durft ge nog onbekeerd te zijn? We kunnen het zeggen voor een ander, hoe durven ze? Maar voor onszelf, hoe durven wij onbekeerd te blijven? Heren, want dat is tot in alle eeuwigheid niet te verantwoorden. En we moeten het zien hoe in onze tijd steeds meer wat nog ter kerke gaat, het kennelijk zo vanzelfsprekend vindt niet bekeerd te zijn. Heren, maar open dan uw eeuwigheid, ook vanavond. En dat het door de ziel van ieder van ons mag gaan, eeuwigheid, eeuwigheid. Hoe zal ik die doorbrengen? Zal het zijn met eeuwig te betreuren, de tijd hier niet gebruikt te hebben? Eeuwig tranen, want die zullen de hel niet opdrogen, te moeten wenen, omdat we alles verzondigd hebben. Schuld met schuld vermeerderd. En daarom zullen we wegzinken. Steeds dieper wegzinken. In een eeuwige nacht van omkomen. Heer, het is nog tijd. Uw stem mag nog worden gehoord. We mogen hier in deze Bijbellezing nog zijn. Maar mocht het ook wezen vanavond, die man zijt gij, daar ben ik Rachab, daar ben ik die overspelige, die verwatene, die opgeblazen ziel, die lasteraar, die heerschappij verwerpende mens, die niet anders te vrezen heeft dan door u verworpen te worden. Heren, daar zou het nog kunnen, waar het niet meer kan. Voor de zulk wilt gij u betonen een zeer genadig God te zijn. En dat zult ge ook zijn. Breng ons dan op de plek waarop er één recht wordt overgehouden. Het recht op de eeuwige dood. Heren, opdat gij in die weg gaat ontsluiten. Die weg die u zelf heeft uitgedacht. In uw onbegrijpelijke goddelijke liefde. Een weg gebaand uit uw hart naar deze tijd, ja, een weg ten diepste uw eigen hart zelf, geschonken aan een wereld in schuld. Gedenk ons in het spreken, gedenk ons in het luisteren, ook bijzonder deze dag, waar toch weer een roepstem is uitgegaan tot deze burgerlijke gemeente, in het afsterven van een op niet zo hoge leeftijd, ook hier in de gemeente die daar over treuren een vader, schoonvader te moeten missen. Heere, gedenk de rouwdragende familie en mag ook uit dit sterven nog worden geboren, leven, waar ook een mens gaat zien, ook ik moet God ontmoeten. En hoe zal het zijn God zonder God te ontmoeten? Hoe zal het zijn zonder een borg voor die heilige en geduchte God te verschijnen. Bekeer me, zoals ge al uw volk bekeert. Ach, Heere, mag dat overblijven. En gedenk ons zo in alles wat hier nog mag worden gedaan en mocht toch zijn en strekken tot de eer en de verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. In de wegneming van al onze zonden, om het bloed des lams, om Jezus willen. Amen. Uit het u voorgelezen schriftgedeelte zouden wij met de hulp des Heeren willen overdenken wat u vindt opgetekend in de versen 8, 9 en 10. De versen 8, 9 en 10. Wij hebben in de voorgaande bijbellezingen stil mogen staan, in de eerste plaats bij de aanhef van deze Judasbrief, de voorstelling, de schrijver, het adres, de zegenbede hebben wij daarin mogen beluisteren. Voorts ook een opwekking om te strijden voor de overgeleverde waarheid en te strijden tegen de ingeslopen dwaalleraren. Nu worden in de genoemde verzen deze dwaalleraren en andere goddelozen ook getekend, getypeerd. Wij lezen de versen 8 tot en met 10. Desgelijks, evenwel ook deze, en dat wordt terugverwezen naar die voorgaande verzen, waarin is gesproken over het vreselijk lot van de inwoners van Sodom en Gomorra, de opstandige engelen en de Israëlieten in de woestijn. Desgelijks evenwel ook deze, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michaël, de aargang, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hen voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffen u. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij. En hetgeen zij natuurlijk als onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Tot zover. Laten we hebben over de prediking. Judas typering van de goddeloze. Judas typering van de goddeloze. Staan we stil bij hun zondige toestand en ook zondige handelingen. Hun zondige toestand, wat is dat? Hun schuldige toestand. Dat wordt in vers 8 uitgesproken, in slaap gebracht zijnde. Kan ook worden vertaald in een droomtoestand gebracht zijnde. Dat is een toestand dus, die van een slapende, een dromende. In het einde van deze tekstverse wordt het ook nog zo bijgebracht, onwetende. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dromend, slapend, onwetend. Dat is hun toestand, maar dat is hun zondige toestand. Dat is niet iets onschuldigs. Dat is niet iets wat zij niet kunnen helpen. Daar zijn zij ten volle zelf verantwoordelijk voor. Hun schuldige toestand. Namelijk dat zij slapen, dromen, onwetend zijn. En hun zondige handelingen in deze verse, met name deze drie, dat zij verontreinigen, verwerpen en lasteren. Wat verontreinigen ze? Hun vlees, hun lichaam. Wat verwerpen ze? De heerschappij, het gezag. En wat lasteren ze? De heerlijkheden. De kanttekenaar zegt, de aanzienlijke, dat is een goede mogelijkheid. Onmogelijk is het niet dat hier duivels bedoeld worden. U zegt, zijn dat heerlijkheden, krachtens hun oorsprong wel, een hoge stand ontvangen, maar diep gevallen nochtans, worden zij door Michaël niet gelasterd. Wat de dwaalleraren wel doen, het zou ook mogelijk zijn dat deze dwaalleraren en andere goddelozen zichzelf niet ontzien om duiven te vloeken, wat Michaël niet heeft gekund. Judas typering van de goddelozen, hun zondige toestand, dromend, slapend, onwetend, hun zondige handelingen, namelijk verontreinigen, verwerpen en lasteren. Wilden we nog met elkaar zingen uit de eerste psalm, psalm 1 en daarvan het eerste en het derde vers. We noemen die psalm 1 en daarvan het eerste: welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit waar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. En het derde: gans anders is met hem die het kwaad bemint, hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. En wat er verder volgt in de versen 1 en 3 van psalm 1. Gemeente 120 jaar oud. En dan is ook voor Mozes het ogenblik aangebroken om de weg van alle vrees te gaan. Genaderd tot de grenzen van Kanaan, maar niet toegestaan Kanaan ook binnen te gaan. Hij heeft in toren op de rots geslagen, niet tot haar gesproken, en tot Christus moet gespreken. En daarom verboden het aardse Kanaan binnen te gaan. Maar nu het einde gekomen is, mag hij het wel aanschouwen. Daartoe mag deze 120-jarige aan het einde van zijn leven gekomen de berg Nebo beklimmen. Zijn kracht niet gebroken, zijn oog niet verduisterd. Om dan te zien wat God hem toont. Kanaan. Het land van de belofte. Van oost tot west, van noord tot zuid. Laat God hem Kanaan zien. En weer hoort Mozes de belofte. Want de Heer bevestigt altijd zijn woord en zijn werk. Dat dit land aan Abraham belooft ook nu geschonken zal worden. En dan gaat Mozes sterven. Hij sterft, staat in het woord. Hij sterft naar de mond Gods. Naar de mond Gods, dat betekent naar het woord van God. Maar er zijn ook uitleggers die wijzen op de mogelijkheid. Dat bedoeld is, Mozes stierf aan de mond Gods. Dan heeft met eerbied gesproken. God zijn lieve kind en knecht naar huis gekust. Mozes is thuisgekomen. En waar hij van Kanaan nog kon zien, oost, west, noord, zuid, daar kon hij dat hemelse Kanaan boven niet doormeten. De liefde Gods. Een man die mag weten dat God zo ver het west verwijderd is van het oost, de schuld heeft weggedaan, zo zijn kerk wil troosten. Wie mag weten waar zijn schuld voor eeuwig is gebleven, die zal niet weten hoe dat geluk op te kunnen. Die zal wegzinken in de diepte van Gods ongehouden liefde. Mozes is bevorderd tot heerlijkheid. Zijn ziel is opgeklommen tot des rechters troon. Vrij sprak in de bloed des lams. Kanaan ingegaan. Weggezonken in de liefde Gods. Zijn lichaam, die oude reisgenoot, moet achterblijven. Dat lichaam komt terug op de jongste dag. En dat lichaam. Kijk eens. Gemeente, zo gauw Mozes gestorven is, wie is er dan? De duivel, om dat lichaam van Mozes weg te nemen. En dat lichaam van Mozes, de knecht Gods, te roven. Wat is Satan daarmee van plan dan? Om het te begraven? Om een plaats waar iedereen zal kunnen komen? Om dan deze Mozes zijn lichaam te vereren. Om een pelgrimsplaats te maken waar het volk naartoe zou trekken. Om die grote leider van het volk te vereren. Te aanbidden, hoe dan ook afgoderij mee te bedrijven. Daarom wil de duivel dat lichaam van Mozes stelen. Dat mensen vereren graag grootheden. De jeugd ook, hè? Grootheden vereren. En mensen doen het ook, achter is niet zo'n groot verschil hoor. Ofwel, vergis ik me, dat kan. Het is je jonge meisje. dat een zanger vereert en een kerkganger misschien een foto van een voorganger. Ach, laat maar. Vereren. Afgoderij bedrijven, zelfs met Gods knechten. Dat wil de duivel. Daarom dat lichaam roven. Maar terstond weet de duivel tegenover zich Michaël. De aartsengel, de archangel. En er komt een twist tussen de duivel en Michaël op het lichaam van Mozes. Er is een oud geschrift, apocrief geschrift, de Hemelvaart van Mozes heet dat. En daarin wordt gezegd dat Satan in die twist zou hebben geëist dat lichaam mee te moeten nemen, omdat Mozes een moordenaar is. Hij heeft een Egyptische opziener doodgeslagen. En moordenaars horen bij de duivel, die toch zelf de grote moordenaar en leugenaar van het begin is. Hij eist het lichaam op, maar Michaël geeft dat lichaam niet op. En in die twist komt Michaël als sterkste naar voren en weerhoudt de duivel ervan dat lichaam van Mozes mee te nemen. En in die twist lasterde Michaël de duivel niet. Hij heeft geen scheldwoord gebruikt, geen vloekvolles uitgesproken over de duivel, maar alleen gezegd: de Heere bestraffe u. En nadat duivel het niet gelukt was het lichaam van Mozes mee te nemen, zo lezen we in Gods woord, heeft de Heere zelf, dat lichaam van zijn kind en knecht begraven op een plaats die niemand weet. Die niemand weet, maar God weet het. Als God er maar vanaf weet. Daar gaat het om. In deze twist van Michaël met de duivel heeft Michaël geen oordeel van lastering tegen de duivel ingebracht. Alleen gezegd: de Heere bestraffe u. Niet gescholden, niet gelasterd, geen vloekvolles uitgesproken. Maar overgegeven die rechtvaardig oordeelt, die gezegd heeft: mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden. Dat is een voorbeeld. Hè? En wat Michaël niet kon, een oordeel van lastering uitspreken. We zouden zeggen: oh, daar was zo'n alle reden toe. Zo'n laaghartige daad. Een lichaam te willen stelen om mensen tot afgoderij te voeren. Oh, in zo'n twist past toch wel zo'n... Nee, mag ik het dan met mijn eigen woorden zeggen? Nog zoveel respect. Zelfs voor de duivel, dat Michaël niet durfde lasteren. En wat Michaël niet durfde, kijk je naar ons tekstgedeelte, dat durfden de dwaalleraren en de goddelozen in de dagen van Judas wel. Wat Michaël niet durfde, durfden die dwaalleraren ten dagen van Judas wel. Wie zijn dat trouwens, die dwaalleraren? We hebben het gelezen. Ze worden hier getekend, getypeerd. In de eerste plaats horen wij van deze goddeloze en dwaalleraren in slaap gebracht zijnde. Desgelijks evenwel ook deze, in slaap gebracht zijnde, of in een droomtoestand gebracht zijnde. Dus dat is het eerste van de typering van die goddeloze mensen, die doen wat Michaël niet durfde. Het eerste is, zij zijn in slaap gebracht. Zij bevinden zich in een droomwereld, dat moest even vasthouden. Slapende, ze dromen. Geliefde, dat is nou van nature ons aller toestand. Wat is slapen eigenlijk? Wat is dromen eigenlijk? Dat is ten diepste in een andere werkelijkheid verkeren dan de werkelijkheid van alle dag. Je kunt slapen en het leven om je heen gaat door en je weet het niet. Je staat buiten een stuk realiteit. Slapen is nodig, jawel. Maar wat er dan gebeurt om je heen weet je niet. Dat ontgaat je met dromen al niet anders. Een andere wereld. En dat moet u vasthouden. Dat is zo wezenlijk. Dat is ons bestaan. En dat is geschied in het paradijs. Daar is onze natuur zo verdorven. Dat wij niet meer in staat zijn om goed te doen. Geneigd tot alle kwaad. Een wereld van zonde, daarin leven wij. Dat is onze realiteit. Maar die andere, die ultieme realiteit van God en de eeuwigheid, daar hebben we geen weet meer van. Daar hebben we geen kennis aan. Wij staan buiten die werkelijkheid. Wij leven in een droomwereld. Dat is een wereld waarin het maar om één ding gaat, dat het aangenaam is. Dat je de mooie dingen kunt doen. Dan gaat het niet om God en dan gaat het niet om Gods eer. Het gaat om mijzelf. In die droom, die verschrikkelijke droom, die straks eindigt in een eeuwig onnuchterend ontwaken, gaat het alleen om die persoon. In die slaap is daar de mens, het middelpunt van het heelal. Alles draait om mij. Dat is de droom van u en van mij. We leven allemaal in een wereld, vergist u zich niet, waarin u, ik, ieder voor zich in het middelpunt staat. Ik ben de kern van het heelal. Zo leven wij. Dat is de droom. Dat is de slaap. Zo zijn wij allen van nature in de duivel, als het ware, terechtgekomen. Of laat ik het anders zeggen. In zijn armen terechtgekomen. Wij worden door de duivel in slaap gewicht. Want het is 1 om er zo aan toe te zijn. Maar het is 2 om ook in die toestand gehouden te worden. En dat, mijn vrienden, doet de duivel ook. En nu zeg ik het heel eenvoudig, ook voor de kinderen. Dat ze zullen begrijpen waar het om gaat, ook vanavond. De duivel, ik zeg dat niet oneerbiedig. Maar de duivel heeft heel veel slaapmiddelen. En neemt daar maar heel letterlijk van aan. Slaapmiddelen. Om die ziel die slaapt ook in slaap te houden. En neem ik globaal 3. Het is heel globaal hoor. 3 groepen slaapmiddelen. Dus onthoud dit. Dat is onze toestand. Sinds de val in het paradijs doodgevallen. Van die grote werkelijkheid van God niet meer wetende. Levend in een wereld waar alles om ons zelf gaat. En in die toestand moet je ook gehouden worden. 3 grote groepen slaapmiddelen. Het zou zo een dokter kunnen zijn die het voorschrijft, of niet? Eerste groep, dat is heel algemeen. Heel breed spectrum. Dat is voor alle mensen. Dat slaapmiddel, dat kent u wel. Opgaan in het leven van jezelf, waar het zo ontzettend belangrijk is, hoe het met je lichaam gesteld is. Zorg voor je lichaam, de gezondheid, ja zeker, maar nog meer ook de schoonheid, dat je er goed uitziet, dat je ook aangenaam bent voor anderen. En dan raakt dat ook aan de kleding. En dan raakt dat ook aan nog veel meer dingen waar veel van onze tijd naar uitgaat. Om daarin te voorzien. Aandacht voor het lichaam. Hoe het gekleed is. Hoe het verzorgd wordt. Hoe het gezond gehouden moet worden. Maar er is nog meer om het lichaam ook te geven. Ontspanning, sport en spel. En een uitgaansleven. Er is nog veel meer, een aangenaam wooncomfort. luxe welvaart, huis, nog groter, nog mooier. En zo gaat dat maar door. Een scala van zaken waarmee de duivel ons bezet houdt. Om daar maar mee bezig te zijn. Opdat wij niet met God en goddelijke zaken zouden worden bezet. Heel breed, hè? En u zegt, nou ja, is dat nou zo? Moet toch allemaal gebeuren? Jazeker. Zoveel nodig is. Maar u weet zelf wel, zoveel meer doen wij dan nodig is. En het wordt alleen maar meer en meer en meer. Het lijkt wel of een mens alleen nog maar lichaam is tegenwoordig. Lichaam. Daar hoort ook bij alle welrusten. De vrije handgever. U weet het wel. Die grote groep van slaapmiddelen. Om daarin maar op te gaan. Maar nou heb je ook mensen. Dan komen bij die tweede groep. Die zijn godsdienstig. En iedere dag in de hemelhof is de beraad hoe God zijn kinderen zal bewaren en beschermen. Maar vergeet één ding niet. Iedere dag is ook in de helhof beraad. Om Gods kinderen, alle mensen samen, steeds weer nieuwe dwaalwegen te voeren. Want de duivel maakt wat werk, hoor, van onze ondergang. Wij maken geen werk van onze zaligheid. De duivel is wel bezig. Ook in deze tijd om alles en nog wat te bedenken, steeds weer. Ach, en ook daarin is weer verschil. Godsdienstige mensen, ja, die lopen niet zo hard voor de wereld. Hoe moet je dat nou doen? Ach. Kijk eens, dan heeft de Satan ook daar weer heel wat middelen. Wat denkt u? Gronden. Gronden om mensen te bedriegen voor de eeuwigheid. Denk maar aan een verstandsgeloof. Dat als je nou maar genoeg kennis hebt van de Bijbel, je denkt dat je dan ook een kind van God bent. Of wat denkt u van die gevoelige ziel die toch zo aangenaam heeft mogen kerken? En als het door water door hoofd de kerk uitkwam en nou mag geloven dat de Heere van de Raf weet. En wat denkt u van die man die zoveel ruimte krijgt. Zoveel ruimte krijgt onder de bediening. Dat een ogenblik zijn ziel als het ware verheven was. Even de tijd stilstond. Zijn zo van die dingen die kunnen gebeuren. En nog veel meer. Indrukken van dood of van eeuwigheid. Als je als een ongelukkig mens over de wereld hebt gelopen. Slaapmiddel. Om dan te denken dat zo ook wel kan. Er zijn er meer, hoor. In de kerk, oh, zoveel middelen. Zoveel middelen. Weet u wat ook een heel bekend is? Dat is een hele andere groep. Hele andere groep. Aanpassingen. Zo is de duivel in de kerk ook bezig. Die zegt, ja luister eens. Kijk, we zijn allemaal mensen van de tijd. Hè? En we kunnen natuurlijk in de 21ste eeuw niet meer geloven. Dat de aarde ruim 6000 jaar oud is. Dat kan natuurlijk niet meer. Dat doet verder niks af van de Bijbel. Maar dat kunnen we niet meer geloven natuurlijk. Hè? En ja, die wonderen, dat is toch wel enigszins problematisch. Hoor. Ik bedoel, dat kun je gewoon wel weglaten. Dan blijft er nog genoeg over om toch echt christen te kunnen zijn. Een beetje aanpassen naar meer. En het leven ook. Het leven ook. Je kunt niet meer gekleed gaan zoals 200 jaar geleden. En ja goed, het is er nou eenmaal. En de middelen zijn er ook. Het mag best wel eens wat minder saai dan vroeger. Wat uitdagender niet te. Aanpassingen in leer en leven. En met verzekeringen en zo. Wat zou dat nou kwaad kunnen? Voelt u wel? Meer ga ik niet noemen hoor. En natuurlijk in de kerk ook proberen die menselijke gevoelens optimaal uit te buiten. Dat gevoel om belangrijk te zijn, dan krijg je dat kerkje spelen. Dat iedereen naar mij moet luisteren en zo niet, nou dan ga ik voor mezelf beginnen. Of wat anders, die dominante mensen, die zielen knevelen. Zielenknijpers, die er behagen hebben om mensen bang te maken. Oh, er is zoveel te vinden, kerk. Zoveel te vinden om op talloze wijze mensen ook daar te verleiden. Af te trekken van het wezen van de zaak. Hoe vaak ben ik met een drie-ene God verzoend? zo meer. En dan kom ik weer hier bij die dwaalleraren terecht, concreet. Dat is een derde groep. Namelijk een vervalsing van het vrijheidsbegrip in de Bijbel. Ik zal het heel eenvoudig zeggen. En dan zijn we bij de dwaalleraren en de goddelozen uit Judas dagen. En die zeiden, hè, die waren zogenaamd christen. Die zeiden, nou, als je christen bent, dan zijn je zonden vergeven. Dan ga je naar de hemel. En dan kan je nooit meer afvallen. Dan kan het nooit meer verkeerd gaan. En dan ben je bevrijd. En als vrij mens mag ik leven naar het goeddunken van mijn hart. Ik sta in de vrijheid van de kinderen Gods. En als je daar nog bij voegt dat het lichaam toch eigenlijk niet zo toe doet, dan kun je gewoon uitleven al de lusten, al de verlangens van je hart. Want je bent toch vrij. Het staat je dan ook vrij om dat te doen. Het kan je zaligheid toch niet stuk maken. Genoeg geliefde. Zo werden de mensen in Judas dagen in slaap gehouden en in slaap gebracht. En daar gaat het met name hier om. De zogenaamde christelijke vrijheid. Om dus maar te doen wat je wil. En wat wij willen, dat mag wel duidelijk zijn. Dat is altijd wat God niet wil. Slapend, dromend, niet wetend wat. Nou kom ik bij u en bij mij. Niet wetend. Heel eenvoudig hoor. Niet wetend dat er een God is. God niet kennen. Als wie hij wezenlijk is. Als een verterend vuur. Bij wie de zon dan niet kan wonen. Een gloed. Rechtvaardig. De werkelijkheid. Dat God uit is op zijn eer en verheerlijking van zijn goddelijke deugd. En langs die werkelijkheid dromen wij allemaal heen en dromen wij weg naar de eeuwigheid. Om er dan achter te komen wie God is. Geliefde, langs de werkelijkheid dat er een God is. En dat ik alleen bij die God kan zijn, als ik in overeenstemming ben met die God. God die rechtvaardig is, dan moet ik ook rechtvaardig zijn. Ik ben onrechtvaardig, dan moet ik gerechtvaardigd worden. Dat is het nodig, om voor die geduchte rechten te verschijnen. Mijn vloekvonnis te vernemen. Om als een veroordeelde ook het vloekvonnis te omhelzen. Om in die weg te ontvangen vrijspraak. Vrijspraak voor des doods schuldigen. Om zo rechtvaardig gemaakt te worden. En zo als rechtvaardige eeuwig bij God te kunnen zijn. Het rechtvaardig volk zal binnentreden door de poorten van Jeruzalem. Om in een God ootmoedig te eren voor het smaken zijn en zaligheid. Daar gaat het om. En alles wat ons van die kerk afhoudt. Nou, ik heb het u getekend. Dat is het doel van Satan en daartoe staan hem duizenden middelen ter beschikking. En wij zijn gewillig om ze te gebruiken. Eén ding. Ik moet gerechtvaardigd worden. Ik moet met Paulus weten dat die weldaad mij geschonken is met die weldoende Christus. Wij dan gerechtvaardigd zijn. Door het geloof hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Geliefde. En alles wat u daarvan afhoudt is misleiding. Is werk van Satan. En ik zeg het nog een keer. Zoveel middelen staan hem daarbij ten dienste. Iedere dag met een beraadslag in de Helle Hof. Om weer iets te bedenken. Om nog meer mensen ook uit onze rematorische kerk te verleiden. Tot een werelds gedrag. Tot eigen godsdienstige opvattingen. Tot zoveel meer wat voor God niet kan bestaan. We spraken u van de libertijnen. Zo heten die mensen. Of libertinisten. Mensen die... Libertas, dat is vrijheid vanuit een bepaalde opvatting van de vrijheid. Dus menen te kunnen doen wat zij maar willen. En zo leven zij in een droomwereld. Niet in die goddelijke realiteit. Die spreekt van heilig zijn gelijk als God heilig is. Geliefde. En dat is hun toestand. Dromend. Slapend, onwetend. En dat uit zich ook in... zondige daden, handelingen. Er worden er drie genoemd. We zullen het heel kort samen zien. Het eerste is dus in slaap gebracht zijnde en in slaap gehouden wordend. Verontreinigen zij het vlees. Het vlees, dat is het lichaam. Verontreinigen, dat is vuil maken. Je lichaam bevuilen. Die vrijheid van die mensen betekende voor hen dat zij dachten dat ze met dat lichaam alles kon doen, want dat moet ik erbij zeggen. Het waren ook mensen die aan het lichaam op zich geen waarde toekenden. Het gaat om je geest. Als je geest goed is, als je geest gelovig is, en dat geloof, dat weet u nu inmiddels wel wat dat voor geloof is, dat is een geloof van eigen maaksel. Dat lichaam doet er niet toe. Het kan zelfs zijn dat zij niet eens geloofden in de opstanding van de doden. Het was een Griekse gedachte dat het lichaam maar een omhulsel is. Dat kun je missen, dat blijft in de dood achter. Alleen die ziel, daar gaat het om. En die is eigenlijk bevrijd in het stervensuren van zijn lichaam. Want dat is niet anders dan een gevangenis. Dus ja, dat omhulsel, dat doet er niet toe. Daar kun je in doen wat je wil. Daar ligt de poort open voor deze vrijheidsdenkers. Om ontucht, ik ga het niet uitleggen. Overspel, hoererij te bedrijven. Alles wat God verboden heeft. Dat lichaam te bezoedelen. Het vlees te verontreinigen. Geliefde. Het is een vreselijk onderwerp natuurlijk. En ik ga daar ook niet over uitweiden, zo helemaal niet nodig. U begrijpt het wel. En als we dan naar onze tijd kijken, dan zeggen we nou, je kunt van de kerk zeggen wat je wil, maar oh, dat komt toch onder ons niet voor. Er zullen er zijn in het stiekem, in het heimelijke, dat zal gebeuren, weten wij niet. Maar zeker niet openlijk. Dan is iedere kerk nog wel zo zichzelf respecterend dat die dat niet toestaat. Die zullen ongetwijfeld onder de tucht gesteld worden in de ban. Dat denk ik ook wel. Maar ik zeg dat de katechismus ook wel eens, en ik hoop dat u dat al onthoudt, gemeente. Alles begint met een haarscheur. Als een haarscheur. Een haarscheur, dat kun je bijna zien. Heel klein. Die gaat verder. Alles begint ergens. Hè? Alles begint ergens. En daarom is het zo belangrijk om bij het begin er te zijn. Om dat te zien. De haarscheur ook in de griffmidden zitten. Ook onder ons. Want zo van lievelee wordt er ook in onze gezinten wel anders gesproken over, nou ja goed, het lichaam en het bevredigen van de lusten van het lichaam, dat is niet meer taboe. Dat wordt bij een eeuw die voorbij is, dat moet allemaal niet meer en u leest het maar in de krant en dan heb je het precies. We gaan het eerst eens bespreken. Nee, we gaan het niet doen, maar we gaan wel bespreken. Ook homofilie, dat is niet goed, maar we gaan het bespreken. Vervolgens gaan we de aandacht voor vragen. Nou, een stapje verder. Ja, niet meer vanuit de vrijheid van een christen, maar vanuit de liefde van een christen. Zeggen dan, moet je ook die mensen respecteren. En zo gaat dat door. De haarscheur. Er wordt voor lieveling anders ook onder ons gesproken, gedacht. Ik zei het zo even over de lichaam. Waar is de soberheid? Waar is de ingetogenheid? Waarom zo uitbindig? Dan zeggen ze, ja, die vogels hebben ook blauwe kleuren enzovoort. En die zilverwitte duif, die moet ook al meedoen tegenwoordig. Maar u begrijpt best wel dat de Bijbel een andere toon aanslaat. Ingetogen, sober. Geen aandacht voor jezelf vragen. Het zijn maar wat voorbeeldjes. Ik strooi ze zomaar wat uit, maar u begrijpt heel goed. En daarom moeten we er ook op letten dat het allemaal aanzetten zijn. Van die kleine beginnetjes. Het wordt besproken. Er wordt begrip voor gevraagd. En zo gaat dat verder. In het spreken over het lichaam. In de kleding. Maar ook zoveel andere zaken als welvaart. En wat iets meer zijn. Geliefden. En ook hiervan geldt. Begint altijd erg klein. Zo zijn we de tweede Bijbellezing ook begonnen. U weet dat nog wel. Deze mensen waren ook ingeslopen. Hè? Ingeslopen. Lieve lei.
alles sluipt binnen. Het gaat ook over het mediagebruik. We hebben heel lang de huisbioscoop buiten de gezinnen kunnen houden. Maar nu is onze eigen krant op het internet al als voorgegaan om het op die manier dan ook nog te kunnen zien. We kunnen het live, heet dat, meemaken. Al zegt u, wat maakt dat nou allemaal uit? En zo begint dat en zo gaat dat maar door. Een hellend vlak. Nu misschien, misschien, ik weet het niet. Nu misschien dat we nog kunnen zeggen. Niet verder zo. Terug. Terug. We moeten terug. Tot die eenvoud van die eerste kerk. Die Bijbelse kerk. Die eenvoud. Wat is de sierlijkheid van een vrouw. Een stille, onderworpen geest. Weet u dat nog? En als ook onder ons, eigenlijk steeds meer, en ik kijk alleen maar naar onze kranten en tijdschriften, al het uiterlijke van belang is, waar het meest aan verdiend wordt, als ik dat zo alles zie, en kijkt u alstublieft ook met eerlijke ogen ernaar. Het heeft geen enkele zin om ons te bedriegen. Als we eerlijk zijn en we zien dat, dan moeten we ook zeggen, het is al zover. Dan moeten we ook proberen, nee, niks proberen. Dan moeten we ook terug naar die eenvoudige Bijbelse levensvorm. Waar het maar om één ding gaat. Hè. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Zijn naam. Deze beroemen op wagens. Die op aarde, die op kleding, die op huizen, die op rijkdom, die op schatten. Maar wij, ja nou, ga eens verder. Ja, ga eens verder. Wat ik pas hoorde, dat wil ik niet onthouden. Ik hoor heel veel klagen, ook dat, over er wordt geen mens meer bekeerd enzovoort. En de prediking is niet wat die moet zijn, dat is allemaal waar, dat is wel best. Maar dan zeiden, oké, dat wil ik niet onthouden. Ik hoor nou nog zo weinig. En ziel ook van de kansel vertellen. Over de blijdschap en de vreugde die er is in een dienen van God. Wat is dat? De schoonheid niet van mij, maar van hem. De rijkdom, de wijsheid, de heerlijkheid van hem aan te wijzen. Deze roemen in wagens, maar wij roemen in de naam onze Gods. Waar is dat volk? Dat kan vertellen wat God aan de ziel gedaan heeft. Wie de Heere voor hen geworden is. Die staan niet naar de grootheid des levens. En al die zaken meer die ik u nu zal besparen. Geliefde, we spraken over een zondere gezindheid. Slapen, dromen, buiten die ene werkelijkheid van God. En zijn eeuwigheid. En zijn toekomst. Hoe mensen vanuit die zondere gezindheid zich overgeven aan het uitleven van hun hartstochten, hoererij, overspel. Nu onze tijd steeds meer, wat dat betreft, op een hellend vlak komt in de wereld, dat is u bekend, maar ook in de kerk. Als ik me niet vergis, en ik hoop dat ik me vergis. Wat doen deze mensen nog meer? Verwerpen de heerschappij. Versta dat als verwerpen het gezag. Ja, die dingen hangen altijd samen. Die mensen laten zich niet gezeggen, hoor. Die laten zich niet de les lezen. Dan kun je wel langskomen als ouderling. Maar dan zeggen ze, wij staan in de vrijheid van de kinderen Gods. Wij zijn vrij. U kunt niet heersen over onze consciënties, onze zielen. Hè? Wij zijn vrij. Die beroepen zich in alle opzichten op hun vrijheid. Ook om zich te onttrekken aan het gezag. En zij verwerpen de heerschappij. En van de overheid in de wereld. En van de overheid in de kerk. En ook hiervan moet ik zeggen. Kom dichtbij. Hè. We worden allemaal die anarchisten. De moderne mens wil van een overheid alleen nog maar in zoverre weten. Waar die hem minimaal tot last is. En maximaal vrijheid geeft. Helemaal zonde kan nou eenmaal niet. Dat beseft de moderne mens ook. Maar anders had het helemaal liever niet gehad. Maar in de kerk wordt het al hetzelfde, hè? Gezag, kerkraad, klassikale vergaderingen. Dat is allemaal, ja, eigenlijk iets wat we liever ook niet meer hebben. We beschouwen dat als betutteling. Het is bijbels. Dat kun je ontkennen, maar in de praktijk wordt het ook onder ons steeds minder gewogen als een weldaad, waardoor in de kerken Gods alles met orde en stichting zal geschieden. Ambtsdragers, overheden, door God gesteld. Alle heerschappij die er is, is door God ingesteld. De overheid, de mensen ten goede. Ook de ambtsdragers. En ik hoop dat we dat ook vanavond weer mogen leren. Ook de kinderen. Ik heb het woord gezag genoemd. En in dat woord gezag zit het woord zeggen, spreken. Heel eenvoudig. Het zijn dus mensen die wat te zeggen hebben. Over ons te zeggen hebben. Dat is een gezagdrager. Die heeft over ons namens God iets te zeggen. Ook in de kerk. Maar dan vind ik wel, dat gebied ook de eerlijkheid, dat ik er twee dingen van zeg. Omwille van hun ambt zullen zij gerespecteerd worden, want door God daarin gesteld. Maar laten echte ambtsdragers ook iets te zeggen hebben. Niet alleen krachtens het ambt waarin ze gesteld zijn, maar ook krachtens het geestelijke leven, dat nou een ambtsdrager echt iets te zeggen heeft. Zeg het nou eens. Zeg het nou eens op huiszoek. Dan mogen we ook vragen. Heeft u iets te zeggen? Wie de Heere voor u is geweest? Waar hij u opgezocht heeft? Hoe u hem kunt dienen? Hoe u daartoe geroepen bent? Gezag dragen niet alleen objectief, maar ook subjectief. Dat je werkelijk iets te zeggen hebt. Wat God gedaan heeft aan de zielen. Wat u niet kunt missen. Om uw levenswil niet kunt missen. Gezagsdrager. Ik ken worstelingen. Met de zielen die hem zijn toevertrouwd. Die heeft niet alleen iets te zeggen tot de gemeente. Maar die heeft ook veel van de gemeente tot God te zeggen. Die brengt de gemeente, brengt de kinderen ook. Gedurig daar bij de hemelhof. Dat is een echte gezagdrager. Die spreken ook met het hoogste gezag. En als hij gaat slapen, s'nachts, zegt de Heer: houd gij getrouwde wacht over de kudde. Ik ga slapen, ik ben moe. Goed. Dat gezag wordt verworpen hier, dat is duidelijk. En wij moeten oppassen dat wij niet dezelfde weg gaan. Daarom ook wordt dit gepredikt. Al zegt u gelukkig. Maar prijs u zelf niet gelukkig. Prijs op de dag niet gelukkig voordat het avond is. Is het bij ons zover nog niet. Maar we zien wel de eerste tekenen. En wie in het kleine niet gehoorzaam kan zijn, kan het ook in het grote niet. Gezag wordt verworpen. Geliefde, en dat is voor mij de kern van de waarachtige bekering. De waarachtige bekering, want ach. Dan kunt je ook vanavond wel zeggen, dat is het niet. En dat moet niet wezen. Maar wat is het dan wel? Wat is nu waarachtige bekering? Kom, zeg het dan eens. Zeg het eens, die het van God geleerd hebben. Dan zeggen ze vanavond, ieder op onderscheiden wijze, toch hetzelfde. Dan zeggen ze allemaal dit. Enig moment in mijn leven is het gebeurd wat? Dat dit woord gezag ging krijgen in mijn leven. Dat God zich openbaart aan mijn ziel. Als een gezaghebbende God. En voor die God. Die in werkelijkheid zich openbaarde. Moest ik wegzinken. En moest ik vergaan. Toen God kwam. Als die eeuwige God. Toen legde dat zo'n beslag. Had me dat zoveel jaar alles te zeggen. Dat ik toen heb begrepen wat het is. Om onbekeerd te zijn en buiten God te leven. Als God komt, komt hij met gezag. En dan komt er een buigen onder deze God. En daarom is de kern van iedere waarachtige bekering, is de gehoorzaamheid. Dat begint in het erkennen dat een God is. Dat gaat verder in het buigen voor die God in stof. Daar op dat plekje waar we verloren moesten gaan. Want dan krijg je het woord zeggenschap in alle delen. Dan doen we niet meer wat we tegenwoordig zo graag doen. Ja, maar er staat in de Bijbel dit. Ja, zegt hij, maar dat staat daar. En dat staat daar, dan is alles waar. Dat is het woord waar hij gezegd hebt. In mijn vloekvonnis. Verdoemelijk voor God. En ik ben het geworden. Verdoemelijk voor God. Dan was het waar. Maar ook wordt dan waar en wordt daar waar. Met hetzelfde gezag. waar nou een verloren schepsel ligt op het vlakken des veld, alles buiten hopen afgesneden, verenigd met God die het nooit verkeerd kan doen, dan komt hij huppelend op de bergen. Dan komt hij die het gezegd heeft, dat hij voor het verlorene is gekomen, voor het verlorene is gekomen, en voor het verloren volkje een verlorene is geworden aan het vloekhout des kruises. Met gezag. En is dat het christelijk leven? Buigen onder de macht en krachtige hand Gods in een nieuwe gehoorzaamheid. In een weg van buigen en bukken en daar nu uw lust in te vinden. Dit is bekering. De stem van God gehoord in waarheid. Dat is inwendige roeping. Met zoveel kracht dat we onder die stem verloren zijn gegaan. En die stem, dat is de enige die het doet. Die te horen en die te volgen. En straks, dat is de eeuwigheid. Weet u wat de eeuwigheid is voor de kerk? Spreek, heren, spreek. Wat uw knecht hoort. Dat is het leven. Alleen in het luisteren naar die stem. Eeuwig de stem der liefde te mogen horen. Hierin begint ze geleerd om het straks eeuwig uit te leven. Dan hoef ik niks te zeggen. Als ik hem maar mag horen. Vader, Zoon en Heilige Geest, in dat spreken van de liefde over de liefde. Om dat alleen maar te mogen horen, dat zal een hemel zijn en een zaligheid zijn. De stem der liefde van die God die al zo lief heeft gehad de wereld, dat hij zijn hart zijn Zoon geschonken heeft. De liefde. En die zo met kracht die stem hebben gehoord. Een God die werkelijk te zeggen heeft, die God die gesproken heeft door zijn licht, en er was licht. Die ook gesproken heeft in ons hart, tot de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Die stem der liefde. Daar heeft de kerk zich aan verloren. En dat is de enige stem die zij heeft te horen. Ook als die gehoord wordt door de prediking, door de knechtjes die ook vaak dwalen. Een eigen stemmetje er ook in mekken. Ik weet het allemaal. Maar toch horen in dit alles de stem van die grote en goede herder. Geliefde, dat is gehoorzaamheid. En daarom kunnen we het hier zien. En dan kijken we die dwaalleraren diep in het hart. Maar ook onszelf. Als we die nieuwe gehoorzaamheid niet geleerd hebben. Dan moeten we op bijbelse gronden zeer bevreesd zijn. Van het nieuwe leven nog niets te kennen. Staat er nog meer? Een lasterende heerlijkheden. Ja, daar zijn we mee begonnen. We zullen niet eindigen. Een lasterende heerlijkheden. Ik heb het gezegd. De kanttekenaar zegt. Mensen die in hoog aanzien staan. Dat kan. Die worden heerlijkheden genoemd. Het wordt ook van engelen gezegd. Maar omdat het voorbeeld wat Judas hier noemt gaat over Michael en een duivel, is het niet helemaal onmogelijk om te denken dat deze dwaalleraren die alles durven, niets ontzien, ook nog de duivelen hebben gelasterd. Nou, hè, gelasterd, gescholden. Of hoogstaande mensen, laat even rusten als u merkt. Het is wel een groot verschil, geef ik het toe. Maar toch, lasteren. Laten we daarmee eindigen. Lasteren. Schelden. Lasteren. Slecht spreken. Laster. De lastertong, geliefde. Is een vreselijke tong. Maar ook dat moeten we leren. In die kleine dingen. Ook in de kerk, in de gemeente. Hoe je over anderen spreekt. Als Micha. De duivel niet durfde te lasteren, te schelden. Wat durf ik dan nog? Wat durft u dan nog? Het benauwt me wel eens hoe wij over elkaar spreken. Ik weet wel, dat kunt u van nu af aan dan niet meer doen. Als we dat dan geleerd hebben vanavond. Kunt u nog denken, maar goed. Maar dat zou wel wat zijn, hè. Om dat nou al niet meer te doen. Alleen al niet voor de kinderen. En anderen. Ons slechte voorbeeld niet langer laten horen. Hoe spreken wij over gezagsdragers? Thuis. Hoe spreken wij over anderen? Als je al de duiven niet luistert, pas dan op hoor. Want je zou eens aan Gods oogappel komen. En die aan Gods oogappel komt, die komt aan God zelf. Zet een wacht bij mijn lippen, Heer. Een wacht bij de poorten van mijn mond. Lasteren, schelden. Een vloekvonnis uitspreken. Nee, overgeven. Ook als je denkt onrechtmatig behandeld te zijn, geef het over die rechtvaardig oordeelt. De Heere bestraft. Dat mocht Michaël zeggen tegen de duivel. Toen hij het lichaam van Mozes wilde roven. De Heere bestraft. Zegen dan wie u vloeken. En bid voor hen die u vervolgen. Zegt Christus. Geliefde, dwaalleraar, goddeloze, zij slapen, zij dromen. Er is er maar één. Eén die u en mij uit de droom kan helpen. Die God die het ook vanavond zegt. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de droom. Dwaalleraar, goddeloze mens. Een vleeselijk leven. En een vreselijk einde. Een vreselijk einde. Als je uit deze droom niet ontwaakt. Onbekeerd sterft. Vleeselijk leven. Een vreselijk einde. Hoe worden zij. Tot ieder schrik vernield. Als in een ogenblik. Zullen we dat samen zingen. Psalm 73 vers 10. 73 vers 10.
verontreinigen, verwerpen, lasteren. Wat het niet moet zijn. Naar kinderen en ouderen, hier en thuis, wat het wel moet zijn. Wakker worden. Wakker worden. En als je echt wakker wordt, niet van de ene droom in de andere droom voortgaat. Er zijn er ook die een kerkelijke droom hebben. Een godsdienstige droom, ook dat is allemaal met de duivel mogelijk. Daarom zeg ik het ook. Als je echt wakker wordt, dan schrik je. Met een dodelijke schrik bevangen. Maar dan moet ik het zeggen, ik wist niet dat het zo was. Als God komt met zijn wet en hij eist, doe dat. En als je het niet doet, voor eeuwig vervloekt, dan is die ziel in de wanhoop niet te kunnen betalen, wel te moeten betalen, schuldenaar voor God. Wakker worden. En dan roepen, Heere, zou ik nog bekeerd kunnen worden? Roepen, dag en nacht, verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Wakker worden. En verontreinigen. Dat woord. Reinig mij. Was en reinig mijn gemoed. Niets, o Jezus, dan uw bloed. Geef voldoening aan het gemoed. En volk. Dan bezit u lichaam. Als een tempel des Geestes. Verontreinig die dan niet. De tempel des Geestes. Slapen. Moet worden, wakker worden, verontreinigen, gewassen worden in het bloed van Christus en geheiligd door zijn geest. En het verwerpen van God en zijn dienst aannemen, zoveel hij macht gegeven heeft om Christus aan te nemen. Die zijn kinderen Gods. En die lasteren niet. Nee, die lasteren niet. Maar die loven. Die spreken ook goed van hen. Die menigmaal nog in de zonde leven. Niet om die zonde goed te keuren. Maar het woord van de catechismus om eer en goede naam van de naaste naar vermogen te bevorderen. Dit prijs ik in u, zegt Paulus tot Korinthe. En voor ons was daar niet zoveel te prijzen. Maar dit prijs ik u. Dan wordt lasteren loven, geliefde, en als ik het goed heb gehoord, als ik de stem der liefde heb gehoord, dan kan dat maar één weerklank hebben, één weerklank. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten we eindigen. Heren, wij moeten allen van nieuws geboren worden. Want zo gaat het niet. En zo kan het niet. En zo moet het niet. Dat zijn we mensen die zich verontreinigen. En we weten het wel. We hoeven niets tegen elkaar te zeggen. Wat ook de bron ervan zij. Ook in onze dagen. Het is wezenlijk niet anders dan in het paradijs. Het zoeken van de grenzen. Of we dat nieuwsgierigheid noemen. In alle gevallen gaan we onderzoeken. Of het zo is. De dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En hij is gestorven. Want u bent geen mens dat ge liegen zoudt. En wij staan voor hetzelfde open. Wij zijn al gevallen, we liegen al verloren. Maar dat u verloren staat in die droomtoestand. Nog verder gaan. Nog meer verontreinigen. Nog meer bevuilen. Heere, wilt u het woord gebruiken? Opdat als de ellendigste der mensen kinderen naar huis gaan. Was en reinig mijn gemoed. De duivel heeft slaapmiddelen. Maar u heeft een krachtig middel. Zoveel krachtiger. Ook vanavond, dan hoeft u maar te spreken.
en een kinderhart verbreekt. U hoeft maar te gebieden. En een man buigt zijn knieën. Heere, wilt u dat nog doen? Het is wat verontreinigd te zijn. Het is in het natuurlijk leven een schande om jezelf te bevuilen. Maar dan ook nog je ziel te bevuilen. Heere, was en reinig ons gemoeten. Bekeer nog en geef ook dat ieder voor zich met uw woord eeuwig voordeel mag opdoen. En geef ons een tong der geleerd om de rechte tijd te spreken. Goed van hen. Heere, gedenk ons. Als we deze plaats verlaten, verlaat gij ons niet al te zeer. En geef ons nog wegen waar uw goedkeuring op rust. We vragen het. De uitdaging der schuld om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Psalm 25, vers 7. De slotzang uit de 25e psalm, daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrede verbond getoond ogen. Houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. 7e van psalm 25.
De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.